onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig en bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit de derde vers van de 27e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 5e vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt uit het 5e vers van de 86e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek Esther, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 10 tot en met 22. We noemden nu Esther 1 vanaf het 10e vers tot het einde van dat hoofdstuk.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding der vleesjes. En een eeuwig leven. De zevende dag, toen de koningshart vrolijk was van de wijn, zeide hij tot mij, uw man, Estat, Carbona, Migda en Achbata, Setar en Kars, de zeven kamelingen, dienende voor het aangezicht des koningshart Veros, dat zij vijftien de koningin zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon, om de volken, den vorsten, haar schoonheid te tonen, want zij was koning van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, het welk door de diensten kamelingen haar aangezicht was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid stak in hem. Toen zeide de koning tot de wijzen, die de tijden bestonden, wat al zo moest de koningszaak geschieden. In de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten, de naasten nu bij hem waren, Cassena, Zetar, Amata, Tarsus, Meres, Massena, Mucha, zeven vorsten der Persen en Meden, die het aangezicht des konings zagen, die vooraan zaten in een koninkrijk, wat men aard de wet met koning en vastig doen zou, omdat ze niet gedaan had het woord van de koning aan Feroes door de dienst der kamerlingen. Toen zeide Mucha voor het aangezicht des konings en de vorsten, de koning in Vasti heeft niet alleen tegen de koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volken die in al de landschappen van de koning Arferus zijn. Want deze daad der koningin zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat zij haar mannen verachten zullen in haar ogen. Als men zeggen zal, de koning Arferus zeide dat men de koningin Vasti voor het aangezicht brengen zou, maar ze kwam niet. Ten dezezelfde dagen zullen de vorstinnen van Perzië en Medië alzo zeggen tot al de vorsten des konings, als zij deze daad des koningin zullen horen, en er zal verachters en toren genoeg wezen. Indien dan de koning goeddunkt dat men een koninklijk gebod van hem uitgaat, het wel geschreven wordt in de wetten der Meden en Persen, en dat men het niet overtreden, dat Vasti niet ingaat voor het aangezicht van de koning Arferos, en de koning geven haar koninkrijk aan haar naaste, die beter is dan zij, als het bevel des konings het welk hij doen zal, en ganse koninkrijk, want het is groot gehoord zal worden, zo zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven, van de grootste tot de kleinste toe. Dit woord nu was goed in de ogen des konings en de vorsten. En de koning deed naar het woord van Mucha. En hij zond brieven aan alle landschappen des konings, aan een iegelijk landschap na zijn schrift en aan elk volk na zijn spraak, dat elke man overeer in zijn huis wezen zou en spreken naar de spraak zijn volks.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 35 het achtste vers bij dartele brassers aan de dis, wient huigelijk spotten, eigen is weer lastertaal mij snoot onteerde, was vreugd om het onheil dat mij deerde. En het elfde vers, o Heere, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 11 van de 35ste psalm, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, 14 dagen geleden hebben we een begin gemaakt met de overdenking van het boek Esther. En dan komen we een machtige koning tegen, Ahasveros. Hij noemde zich en liet zich noemen de koning der koningen. Dat betekent de allerhoogste koning. 127 landschappen waren aan hem onderworpen. Maar niet heel de wereld. Dus hij was in wezen niet eens de koning der koningen. Zijn vader had al een nederlaag geleden tegenover de Grieken. En deze koning had zijn rijksgroten bijeengeroepen, een half jaar lang met hen vergaderd hoe zij Griekenland zouden gaan aanvallen en overwinnen. En dat plan om dit te gaan doen was aangenomen. En het aannemen van dat plan werd gevierd met een grote maaltijd die 7 dagen duurde. Maar ook deze koning heeft de nederlaag geleden tegen Griekenland. Daar ligt een les in, geliefde gemeente. Als wij het verwachten van de groten van deze aarde, als wij het verwachten van mensen, in welk opzicht dan ook in medisch opzicht bijvoorbeeld, dan kunnen we daar diep teleurgesteld mee uitkomen. Maar wie het van de Heere verwacht, zal nooit teleurgesteld uitkomen. Hij is werkelijk de koning der koningen. Hij regeert en niet koning Ahasveros. Ja, die koning moet er zelfs aan meewerken dat het volk van de Joden beveiligd wordt. Want Vasti, we gaan daarover nadenken, zal niet langer koningin mogen zijn. Esther zal in haar plaats komen. En dat keurt de zondige handelwijze van koning Ahasveros uiteraard niet goed. Maar het laat wel zien dat de Heere regeert. En ik zei de vorige keer, al komt zijn naam dan niet voor in het boek Esther, zijn regering wordt wel heel erg duidelijk in dat Bijbelboek. Dat zien wij meer in Gods woord. Denk aan wat er met Jozef is gebeurd. Zijn broers hebben hem verkocht naar Egypte. Daar zouden ze vanaf zijn, die zouden ze nooit meer zien. En dat was zondig. Zij hebben dat ten kwade gedacht. Maar de Heere heeft het ten goede gedacht. Hij regeert. En dat geldt ook als het gaat over het lijden van Christus. De Joodse leidslieden hebben dat ten kwade gedacht. Valse getuigen zelfs opgeroepen. Zijn vonnis stond tevoren vast. Het meest oneerlijke proces naar de mens gesproken dat ooit is gevoerd. Maar van God uit gezien ligt het heel anders. De Heere heeft zijn Zoon naar deze aarde gezonden, opdat er verlossing, opdat er zaligheid zou zijn. Ook als we nadenken over het lijden en sterven van Christus, dan staat daar boven: de Heere regeert. Koning Ahasveros, een machtige koning, ook een rijke koning. Maar al de schatten en de rijkdommen die hij had, heeft hij achter moeten laten toen hij stierf. En daar ligt een les in, geliefde gemeente. Niemand in onze gemeente kan zich meten met deze koning, maar toch, de een heeft wat meer, de ander wat minder. We hebben allemaal zo dingen waar we toch aan gehecht zijn. Waar we voor gewerkt hebben, waar we ons best voor gedaan hebben. Maar we zijn op doorreis. Vanmorgen zijn er twee rouwdragende families genoemd. Zelf was ik in de achterliggende week op de begrafenis in Gouda, waar de oudste zoon van dominee Rijken, die ik heel goed ken, begraven werd. Omgekomen in de bergen. 6 jaar geleden was een hersentumor bij hem vastgesteld en is hij daar ook aan geopereerd. Toen is hem gezegd, 5 jaar of 10 jaar, maar u zult eraan sterven. En sinds die tijd beleefde hij elke dag als genadetijd. Gebruikte hij zoveel mogelijk tijd om bezig te zijn met de dingen van Gods woord. Om de Bijbel te onderzoeken, naar preken te luisteren. Hoe is dat nu bij mij, bij u, bij jullie? Beleven wij ook elke dag als genadetijd? En beseffen wij wel dat we op doorreis zijn, dat we op het moment van sterven al onze aardse bezittingen, en eigenlijk zeg ik dat al verkeerd, alles wat de Heere voor een tijdje aan ons heeft toebetrouwd, moeten achterlaten? En zal het dan wel zijn als het eeuwigheid zal worden? Deze machtige, rijke koning is gestorven. En we lezen er niet van dat het wonder van de waarachtige bekering bij hem heeft plaatsgevonden. Ook wij zijn stervelingen. Mogen wij dat wonder kennen? Die koning dienen, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, bij wie rijkdommen zijn die onvergankelijk en eeuwig zijn. Bij hem is werkelijk alles te vinden wat we naar ziel en lichaam niet missen kunnen. Wijsheid voor onze dwaasheid. Rechtvaardigheid, vergeving voor al de zonden die bedreven zijn. Heiligheid voor onheiligen. Verlossing voor mensen die zichzelf in Adam uitgeleverd hebben moet en vrijwillig, ondanks de waarschuwing die klonk aan de vorst der duisternis, verlossing, eeuwig leven, vergeving, zaligheid. O geliefde gemeente, zoek het toch bij deze koning. Want wie het bij deze koning mag zoeken en steeds opnieuw en al meer mag zoeken, zal daarin nooit teleurgesteld uitkomen. Ik zei het al, koning Ahasveros heeft de nederlaag geleden tegenover de Grieken. Christus heeft de overwinning behaald op de duivel, de wereld en de zonde. En hij behaalt ook overwinningen in harten en levens, waar hij ontdekt niet alleen aan de zonde, maar de macht van de zonde, de heerschappij van de zonde ook verbreekt, een nieuw hart geeft. En wat is dat, een nieuw hart? In dat nieuwe hart wordt alles nieuw. Daar komt een nieuwe gehoorzaamheid. niet meer luisteren naar de duivel, maar luisteren naar de Heere. Daar komt nieuwe liefde. Liefde tot God, liefde tot de naaste, liefde tot het woord en de dienst van God. Daar komt ook een nieuwe droefheid. Droefheid over het kwaad dat gedaan is. Maar ook een nieuwe vreugde. Geen wereldse vreugde, zoals aan wereldse maaltijden soms het geval kan zijn. Ook hier bij deze koning, waarin sprake was van overdaad dartele brassers aan de dis. We hebben daarvan gezongen, juist daarom dat vers gezongen. En wat een zondige dingen kunnen daar niet besproken worden, wat een zondige vreugde kan daar niet zijn. Zelfs vreugde als het Gods kinderen tegenzit. Een nieuwe vreugde in een nieuw hart. Vreugde in God door Christus, vreugde dat er verlossing, dat er vergeving is. Ahasveros, hij bedoelde zichzelf. Hij was hoogmoedig, was niet alleen heel erg rijk, toonde niet alleen zijn bezittingen, wilde ook zijn vrouw tonen aan al de rijksgroten die er vergaderd waren. Feestgedruis, maar het eindigt in de wegzending van koningin Vasti. We mogen daarover gaan nadenken. De verstoting van koningin Vasti met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen staan wij stil bij drie gedachten. In de eerste plaats wijze weigering. Ten tweede dwaze raad. En ten derde zondige daad. De verstoting van koningin Vasti, in de eerste plaats wijze weigering. Ten tweede dwaze raad en ten derde zondige daad. We lezen in vers 10 van Esther 1. Op de zevende dag, toen des konings hart vrolijk was van de wijn. Vrolijk van de wijn. Dat betekent op zijn minst dat hij aangeschoten was. Had toch meer wijn genomen dan goed was. En dat zal niet alleen de koning gegolden hebben. Dat zal vele rijksgroten ook gegolden hebben. Vrolijk van de wijn. Daar ligt een les in, geliefde gemeente. Matigheid is nodig op dit gebied. Onmatigheid leidt tot zonde, leidt tot verdriet. Hier leidt het tot het zondige, dwaze voorstel om de koningin te laten komen. En het eindigt in de verstoting van koningin Vasti. We lezen in Gods woord: wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Vervulling met Gods geest, dat is nodig om vervuld te worden met liefde, waar ik iets van zei, wat in dat nieuwe hart komt. Om vervuld te worden met een ijver die er voor die tijd niet was. Ook vervuld te worden met droefheid over het kwaad dat gedaan is, wat ik ook al zei. En vervuld te worden met vreugde. Een heel andere vreugde dan de wijn geeft. Want die vreugde heeft vaak een bittere nasmaak. En dan zei de koning tot Memugan en die anderen die genoemd worden, die voor zijn aangezicht stonden, dat zij Vasti, de koningin, zouden brengen voor het aangezicht van de koning. Vasti moet komen. Ze had een aparte maaltijd belegd met de vrouwen. Maar nu moest zij komen. Die koning was ontzettend hoogmoedig. Niet alleen op datgene wat hij bezat, maar ook op zijn vrouw. Zo blijkt hier, hoogmoed. Dat zit eigenlijk bij ieder mens in het hart. De een weet dat misschien wat beter te verbergen dan de ander, maar het is wel de werkelijkheid. Hebt u nooit gezegd, kijk eens wat ik allemaal gepresteerd heb. Heb jij nooit gedacht, dat heb ik toch maar eens goed voor elkaar gekregen. Ik heb mijn diploma gehaald, ik heb werk kunnen vinden, nog beter werk kunnen vinden, wat nog beter betaald wordt ook. Dan kunnen we hoogmoedig worden. En er kan een hoogmoed zijn in het hart van Gods kinderen die de wereld niet kent. Dat is hoogmoed, zelfverheffing op genade die de Heere geeft. Kan ook werkelijkheid zijn als je ambtsdrager bent. Als je eens makkelijk een bezoek mag afleggen. En als je makkelijk mag bidden, de noden aan de Heere mag voorleggen en de Heer ook erkennen mag voor datgene wat hij schenkt. En dat betreft ook predikanten. Als het eens makkelijk mag gaan op de preekstoel of als een probleem in de gemeente opgelost mag worden, dat heb ik toch maar voor elkaar gekregen. Maar zo is het niet. En de Heere ontdekt daaraan. En hij komt het ook af te leren. Dan gaat het wel eens helemaal mis. Dan kan het wel eens mislopen met onze zaak. Dan kunnen we wel eens werkloos worden. Dan kan het ook wel eens misgaan als we op bezoek gaan en een probleem voorgeschoteld krijgen en we komen er niet uit. Dat is om te leren dat we zonder de Heere niets kunnen doen. Hoogmoed. Ahasveros had daar last van. En hij wilde zich ook verheffen op zijn vrouw, op Vasti, de koningin. En ze zou moeten komen met de koninklijke kroon om de volkeren en de vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was schoon van aangezicht. Dat was heel ongebruikelijk. Jullie weten dat misschien ook wel, jongens en meisjes. Juist in die Oosterse landen, vandaag ook nog in Iran, daar moeten de vrouwen in het openbaar gesluierd lopen. Was in die tijd ook al de gewoonte. Dat de schoonheid van een vrouw niet door andere mannen bewonderd mocht worden. En dat kon de koning weten, maar ja, als zo'n feestmaal 7 dagen duurt, dan kunnen bepaalde dingen wel eens over het hoofd gezien worden. Dan kan het tot dwaze voorstellen en plannen komen en zo ook hier. Schoon van aangezicht. En wat doet koningin Vasti dan? Zij weigert om te komen. Dat was geen dwaze weigering. Dat was geen zondige weigering. Het was een wijze weigering. In overeenstemming met de regels die golden aan het hof. Doch de koningin Vasti, vers 12, weigerde te komen op het woord des konings, het welk door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Ze kwam niet. Wat moeten wij allemaal weigeren, geliefde gemeente? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Koningin Vasti weigerde te komen bij dat feestmaal waar erg veel gegeten en gedronken was. Want als ze daar zou komen, dan zou dat aanleiding geven tot verkeerde gedachten, tot zondige gevoelens in de harten van die mannen die daar bijeen waren. En dat wilde zij niet. Ook al ben je niet bekeerd, dan kan er nog een bepaald gevoel zijn van datgene wat hoort en wat niet hoort. We lezen dat in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 4. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht van de natuur nog overgebleven is. Enig licht van de natuur. Waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en de uiterlijke tucht. Brengt niet op bekering, dat is wat anders, maar toch een algemeen gevoel van datgene wat hoort en niet hoort. Zij weigerde bekeken te worden door andere mannen met zondige ogen, met onreine lusten in het hart. Daar ligt een les in. Hoe is dat in Nederland? Daar kan het soms heel ver gaan. Zeker op de warme dagen die wij nu meemaken. Kleding is om te bedekken, niet om bloot te leggen, niet om verkeerde gedachten op te wekken. En het geldt niet alleen maar op warme dagen, dat er velen zijn die zich kleden op een manier waarvan je moet denken, dat kan toch niet, dat hoort toch niet. Gij zult niet echt breken. Daar is toch de overtreding van het zevende gebod mee gemoeid. Maar het geldt ook als het minder warm is. Als je als vrouw of meisje steeds moet trekken aan je rok, dan is dat toch wel een teken dat die te kort is, of niet? Laten we daarover nadenken, geliefde gemeente, en Gods woord tot richtsnoer nemen. En als we bedenken wat er allemaal mag in de reclameuitingen, wat er allemaal uitgezonden mag worden, wat er allemaal gedrukt mag worden, dat is ontzettend. En laten we maar niet neerzien op koning Ahasveros en die mannen die daar zaten. Maar laten we vragen, Heere, bewaar ons daarvoor. Want de zaden van alle boosheden, ook van deze boosheid, ligt in ieders hart. Strijden tegen verkeerde gedachten en gevoelens op dit gebied. En misschien zijn we in zeker opzicht nog wel erger dan deze koning. Pornoverslaving, het is toch werkelijkheid. En als u of jij nou moet zeggen, daar heb ik ook last van. Breek daarmee, maar dat kan ik niet. Buig dan de knieën. De Heere is de Almachtige. En de werkelijke strijd daartegen ontbrandt, zoals het tegen alle zonden de strijd ontbrandt. Als we een nieuw hart mogen krijgen, dan komt daar een nieuwe strijd. Een strijd tegen de onreinheid. En strijd tegen met om rein te mogen leven, om Gods woord in alle opzichten tot richtsnoer te nemen. En als we dan denken aan land en volk van Nederland, dan is het de overtreding van al de geboden van God. Ook het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, de afgoden die worden gediend. En het leeft van nature in ieders hart, bent u wel al aan ontdekt. Een overtreder van al de geboden van God. Wat u zou moeten weigeren, dat weigert u uit uzelf nooit.
Want wat moeten we weigeren? We moeten weigeren te luisteren naar de vorst der duisternis, te doen wat hij ons influistert en voorschotelt als aantrekkelijk en mooi en begeerlijk in onze ogen die zondig zijn en uit de zonde trekken, weigeren hem langer te gehoorzamen. En wel te gehoorzamen aan de Heere. Daar komt het immers op aan. Een nieuw hart, een nieuw leven, wedergeboorte, waarachtige bekering, zaligmakend geloof. Weigeren. Denk eens aan de drie vrienden van Daniël. Zij weigerden te buigen voor dat gouden beeld. Denk eens aan Daniël. Hij weigerde te stoppen om te bidden. Hij ging ermee door. Gods bevel stond boven aardse bevelen. Aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen wie het ook zijn en hoe machtig zij ook zijn. Koningin Vasti, ze weigerde. Daarin een voorbeeld voor de koning. Ook een voorbeeld voor ons. Een voorbeeld in reinheid en zedigheid. U leest in het boek Hooglied dat er ook een weigering kan zijn in het leven van Gods kinderen die zondig is. Dan staat de bruidegom aan de deur en hij klopt. En dan weigert de bruid om open te doen. Ze ligt op haar bed. Luiheid, geestelijke ingezonkenheid, zondigheid, toegeven aan het kwade. Het kan vele oorzaken hebben dat de Heere niet wordt toegelaten in hart en leven, waar hij toch al gekomen is. En als haar geweten dan gaat spreken, als ze terugdenkt aan datgene wat die zielsbruidegom tot haar gezegd heeft, ja, dan staat zij op. Maar dan is de bruidegom er niet meer. Dan is hij heen gegaan en wat betekent dat? Dat betekent dat zijn lieflijke tegenwoordigheid en genadevolle aanwezigheid er niet meer is zoals het voor die tijd was. En dat is nou nodig om op de knieën te brengen. Om te belijden wat er verkeerd is gedaan, want wat maakt nou scheiding tussen God en de ziel? Dat is de zonde. De zonde maakt scheiding. Daardoor wordt de liefdevolle tegenwoordigheid niet meer gevoeld zoals ze was voor die tijd. En de weg terug is schuldbelijden, schuldvergeving afsmeken. En dan zal de bruidegom op zijn tijd terugkomen. Want dat die bruidegom is weggegaan, dat betekent niet dat de band met de bruid is doorgesneden. Wat God begint, wat die zielsbruidegom begint in het hart, dat kan nooit meer teniet gedaan worden. Waar de Heere een band heeft gelegd, daar blijft die band, wat er ook gebeurt. De zonde kan wel bittere vruchtgevolgen hebben en er kan wel grote duisternis optreden. De duivel kan zo ruimte krijgen om aan te vallen en te bestrijden. En de duivel kan het wel zeggen, onder zulke omstandigheden kom maar bij mij terug. Want de Heere weet niet van u af, dan was het immers wel anders. Maar wat moet de ziel dan zeggen? Dan kan zo één niet terug. Dan mag zo één niet terug. Dan wil zo één niet terug. Ook niet als de duivel zegt dat het oordeel verdiend is, dan moet dat toegestemd worden. Maar dan mag het ook gezegd worden, bij de Heere is veel vergeven. Hij is een gaarne vergevend God. En dan geldt toch, als daar afdwaling, afkering is, keert weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Waar de Heere begonnen is, komt hij ook weer terug. Een wijze weigering. Kennen wij die wijze weigeringen ook? Dat we weigeren de zonde te bedrijven. Dat we weigeren voedsel te geven aan zondige gedachten, aan zondige begeerten. Ook als het gaat om de kleding op deze warme dagen. Want dat was hier concreet de werkelijkheid, het zevende gebod. Maar het geldt al de geboden. Weigeren die geboden te overtreden uit liefde tot God. Uit liefde tot die God die zijn zoon heeft gezonden. Een wijze weigering. Wat zou een dwaze instemming geweest zijn. En het is ook een dwaze instemming als we doen wat de duivel voordat als we dat blijven doen. Of als we dat opnieuw gaan doen. Daar zullen we zeker teleurgesteld mee uitkomen. Een wijze weigering. Voortkomend bij Gods kinderen uit de ware wijsheid en hierbij vast die uit een algemeen besef van datgene wat hoort en wat niet hoort. Zeker in die tijd met de zeden en gewoonten die daar golden. En dan komen we tot de tweede gedachte, dwaze raad. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Ja, je moet alleen maar verbolgen worden als iemand zondigt. Maar vast die weigerde eigenlijk om te zondigen, daar zou hij niet verbolgen over moeten worden en toch werd hij het wel. Hij kon het niet verdragen dat zijn vrouw niet kwam op zijn bevel. Eigenlijk eerde hij haar niet. Gaf hij niet de plaats die zij toekwam. Hij behandelde haar als een slavin die zomaar zou moeten doen wat hij in zijn grilligheid en beneveldheid bedacht had. Hij wilde niet buigen voor zijn vrouw. En hij zei niet, die vrouw is wijzer dan ik. Hoe staat nu onder ons, als het gaat om de onderlinge verhoudingen, en iemand die weigert iets, en u voelt, ik heb iets gevraagd wat niet goed is, willen we het dan eerlijk erkennen, ons ongelijk bekennen, excuus vragen, vergeving zoeken, dat is de weg die de Heere wijst in zijn woord. En zijn we verbolgen, werkelijk vertorend. Als er zonde bedreven, doet dat verdriet in ons hart. Geeft dat pijn van binnen, dat Gods geboden geschonden worden. Toen zeide de koning tot de wijzen die de tijden verstonden. Wat betekent dat, de wijzen? Die de tijden verstonden. Wel, de tijden, dat wil zeggen, de tijden die voorbij zijn gegaan, de geschiedenis, zij die thuis waren in de geschiedenis, wat er allemaal gebeurd was en welke dingen waren vastgelegd, daar wil de koning raad van hebben, want alzo moest des koningszaak geschieden in de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten, wat staat er in de wet geschreven, daar moeten we naar luisteren. Dat is ook weer een les voor ons. Niet wat denk ik en wat denkt een ander. Wat staat er in Gods wet beschreven? Dat die wet tot richtsnoer zou mogen zijn. Niet een wet die zucht, zo bedoel ik dat niet, maar uit liefde te mogen doen wat de Heere vraagt. In zijn woord en in zijn wet. En dan komt daar die raad van de mensen die heel dicht rondom de koning stonden, die het aangezicht van de koning zagen, staat er die toegang tot de koning hadden. het aangezicht van de koning zien, toegang tot de koning hebben. En dat hebben wij eigenlijk ook, geliefde gemeente. Tot de Allerhoogste Koning. Hij komt elke zondag 2 keer tot ons in het gewaad van zijn woord. En als we uit de Bijbel lezen, dan komt hij ook tot ons. Hebben we hem al mogen zien in zijn schoonheid, in zijn liefde. De liefde die alles over had voor zondaren. Want in liefde gaf hij zijn leven. In liefde liet hij zijn lichaam verbreken. En in liefde heeft hij zijn bloed gestort. In liefde heeft hij zijn leven afgelegd. Opdat hij leven zou zijn voor des doodschuldigen. Zijn aangezicht mogen zien. Ja, als we zondigen, dan kijkt dat aangezicht als het ware met gekwetste ogen, gekwetste liefde zouden we kunnen zeggen. Denk aan Petrus. En toen ging Petrus bitter wenend naar buiten, kennen we dat. En als we mogen genieten van datgene wat de Heer schenkt onder de prediking van zijn woord, en wij het aanzitten aan de bediening, dan mag in bijzondere zin zijn aangezicht gezien worden, dat aangezicht gunst en in liefde tot zondaren gewend. En wat is dan het advies? Wat is de raad die aan de koning gegeven werd? Die vraag die de koning stelt, wat men naar de wet met de koning en vastie doen zou, omdat zij niet gedaan had het woord des konings Ahasveros door de dienst van de kamerlingen. Nou, dan ga ik mij nu gaan spreken. We lezen dat in vers 16. Toen zeide mij Mugan voor het aangezicht van de koning en van de vorsten de koning in Vasti, heeft niet alleen tegen de koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volkeren die in al de landschappen van de koning Ahasveros zijn. Een slechte raadgever. Hij gaat verkeerde dingen opnoemen. Hij had niet de zonde van Vasti moeten benadrukken, juist het tegenovergestelde. En op een eerlijke, liefelijke wijze de koning moeten wijzen op datgene wat hij toch eigenlijk fout had gedaan. Dat wisten ze wel uit de wetten, dat een koningin dat wel mocht weigeren. Maar hij overdrijft datgene wat Vasti gedaan heeft, want deze daad van de koningin zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat zij hun mannen verachten zullen in hun ogen. Als men zeggen zal, de koning Ahasveros zeide dat men de koningin Vasti voor zijn aangezicht brengen zou, maar zij kwam niet. Dat was wel heel wat aan de ene kant. Miljoenen moesten aan Ahasveros gehoorzamen. En Vasti weigerde. Hij wilde zich niet vernederen voor het aangezicht van al die rijksgroten, al die machtige, aanzienlijke mannen die aan de maaltijd met hem aanzaten. En dat voelden die raadgevers wel aan. En dan wordt er ook nog gezegd, om u gaan te dezezelfde dagen zullen de vorstinnen van Perzen en Meden ook al zo zeggen tot al de vorsten des konings, als zij deze daad van de koningin zullen horen. En daar zal verachtens en torens genoeg wezen. Er zal genoeg verachting zijn. Wat betekent dat? Wel, dat vrouwen dat voorbeeld van Vasti zouden navolgen en ook niet zouden doen wat hun mannen van hen zouden vragen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is overdreven gesteld. Kijk, wat echt niet past, dat moet geweigerd worden. En anders, dan zal daar inderdaad geluisterd worden. En toren genoeg, dat wil zeggen dat er twist zal ontstaan in de huizen bij de groten van de wereld in die tijd, maar ook bij de onderdanen. Indien de koning goeddunkt dat een koninklijk gebod van hem uitga, het welk geschreven worden in de wetten der Perzen en Meden, we lezen dat in vers 19, en dat men het niet overtreden, dat vasti niet ingaan voor het aangezicht van de koning Ahasveros en de koning geven haar koninkrijk aan haar naaste die beter is dan zij. Dus dan wordt voorgesteld, leg het vast in een wet die onveranderlijk is, de wet van Perzen en Meden. En daar is al dwaas, geliefde gemeente. De wetten van mensen zijn wel veranderlijk. Wij zijn niet onfeilbaar, de omstandigheden kunnen veranderen. Er kan een verkeerde inschatting gemaakt worden, onjuiste wetten kunnen uitgevaardigd worden. En die moeten juist teruggedraaid worden, ook in Nederland. In Amerika gedeeltelijk gebeurt als het gaat om abortus. Het zou wel een voorrecht zijn als dat in Nederland ook gebeuren zou. Maar die wetten van Perzen en Meden, die waren onveranderlijk. Het is gedaan met de heerschappij van koningin Vasti. Een ander zal haar plaats moeten innemen, zij zal verstoten worden. Welke wet, jongens en meisjes, is nou echt onveranderlijk? Dat is de wet die jullie vanmorgen gehoord hebben. De 10 geboden, die is echt onveranderlijk. En wie die wet overtreedt, die wordt niet alleen maar weggestuurd bij iemand vandaan. Die haalt de vloek over zich. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dat is echt onveranderlijk. En als je nou leert dat je de vloek hebt verdiend, dan moet en mag en wil je dat ook eerlijk onderschrijven. Ik heb uw oordeel verdiend, maar is er nog een weg tot ontkoming? Is er nog verlossing? En zo maakt hij de plaats voor het werk van zijn zoon. Want die wet is onveranderlijk, die vloek, die is inderdaad werkelijkheid. Maar Christus heeft die vloek op zich genomen voor zondaren en zondaressen die de vloek verdiend hebben. De vloekdood is hij gestorven, de kruisdood is hij gestorven. En dat tekent nu zijn liefde, de liefde van die bruidegom uit het Hooglied. Die gaf zijn leven en die stortte zijn bloed. En dan is er geen verdoemenis meer voor hen, geen vloek meer voor hen, die door een waar geloof op het Lam Gods mogen zien, het alleen van hem mogen verwachten. Een nieuw hart mogen hebben, laat ik het zo mogen zeggen, dat geeft een nieuw gezicht. Een nieuw gezicht op de zonde, om daartegen te strijden. Een nieuw gezicht op Gods wet, om daarnaar te handelen. En daar gaan we ook van zingen. 12e vers van Psalm 119. Dat de wet, de geboden, de raadslieden en het licht zijn ook waren zij mijn raadslied en mijn licht. Ik heb met vermaak mijn tijd daarin gesleten. 12e vers van Psalm 119. Een slechte raadgever, die komen we meer tegen in de Bijbel. Koning Rehabeam, de zoon van Salomo, luisterde niet naar de wijze raadgevers die oud geworden waren, die zijn vader Salomo gediend hadden en van raad voorzien hadden. Hij luisterde naar jonge raadgevers, die ouderen die zeiden, wees wat schappelijk, dan kunt u het volk voor u winnen. Maar die jonge raadslieden die zeiden, je moet optreden, je gezag laten gelden. En daar luisterde Rehabeam naar. En hij zei dat zijn pink dikker was dan de lendenen van zijn vader. En we weten wat het gevolg is. De scheuring tussen het 10 en 2 stammenrijk, 10 stammen vielen van hem af. En natuurlijk, het was de voorzienigheid van God, maar toch. Het was van Rehabeam dwaas om zo'n dwaze raad op te volgen. Adam en Eva hebben de dwaze, zondige raad van de Satan opgevolgd. En wij in Adam, de band met God doorgesneden. Niet langer doen wat de Heere vraagt. Tegen zijn gebod, ondanks de waarschuwing die klonk, ingaan. Ga jij daar nog steeds mee door? Dat je ten diepste luistert naar de duivel. De duivel die beoogt echt niet je geluk, hoor. Die wil dat je eeuwig bij hem komt. Eeuwig bij hem zult zijn, dat is zijn bedoeling. En de Heere zaligt zo graag zondaren. Neem dan de toevlucht tot hem. Om door Christus onderwezen te worden. Door woord en geest. Om door koning Christus geregeerd te worden. En om te mogen delen in het offer dat Christus als hoge priester gebracht heeft. En om ook begrepen te zijn in het gebed dat hij opzendt aan de rechterhand van zijn vader. De duivel is de slechtste raadgever die er is. Hij spiegelt van alles voor, ook aan jullie jongelui. En misschien zegt hij wel af wat die dominee nou vanmiddag gezegd heeft. Dat is hopeloos ouderwets. Je mag toch wel wat, ook als het gaat op warme dagen om je kleding. Dat luistert toch niet zo nauw. En het geldt toch eigenlijk al de geboden. Als je jong bent, dan mag je toch wel wat. Dan mag je toch wel feesten. Je ook wel eens onmatig gedragen. Waar staat dat in de Bijbel eigenlijk? Daar staat heel iets anders. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Bekeert u, terwijl u nog jong bent, vrees God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen, ook jonge mensen. Luister toch niet langer naar de duivel. Luister naar datgene wat de Heere zegt. Die hem vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van hem. Als je genade mag kennen, zul je delen in zijn gunst, in zijn liefde, in zijn bescherming, in zijn bewaring. En het is het allerwijste te leven naar datgene wat de Heere vraagt. Niet uit dwang, maar uit liefde. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, die koning. Hij gaat in op dat voorstel. Hij vindt dat een wijs voorstel. En zo komt het tot een zondige daad. Als het bevel des konings, het welk hij doen zal in zijn ganse koninkrijk, want het is groot, gehoord zal worden, zo zullen alle vrouwen hun mannen eer geven van de grootste tot de kleinste toe. Zo wordt het voorgesteld. Het moet wel voor het welzijn van het rijk, moet die wet uitgevaardigd worden. En dit woord nu was goed in de ogen van de koning en der vorsten. En de koning deed naar het woord van Memucan. En hij zond brieven aan al de landschappen van de koning, aan een iegelijk landschap naar zijn schrift en aan elk volk naar zijn spraak. 127 gebiedsdelen, landen, zou je kunnen zeggen. En zoveel talen waren er ook. In al die talen moet die wet van Mede en Perzen bekendgemaakt worden. En wat staat er aan het slot van 22? Dat elke man overheer in zijn huis wezen zou en spreken naar de spraak van zijn volk. Overheer. Dat is mis. Dat betekent zoiets als dictator. Potentaat zou je kunnen zeggen. De vuist op tafel en zo gebeurt het. De vrouw een slavin, maar zo is het niet. De Bijbel spreekt andere dingen. Sarah noemde haar man heer, maar geen overheer. De vrouw heeft inderdaad een andere positie dan de man, maar is niet het slavinnetje van de man. En dan denk ik aan de Efezebrief. De liefde van Christus tot zijn bruidskerk wordt vergeleken met de liefde tussen man en vrouw. In liefde dient de man zijn vrouw te bedoelen. En inderdaad leiding te geven, maar op een liefdevolle wijze. Dus wat koning Ahasveras doet, dat is helemaal mis. Dat wordt verwoord in onze derde gedachte, zondige daad. Die wet laat hij uitgaan en vast die wordt verstoten. Er moet een andere koningin gevonden worden in haar plaats. En nu komt het er voor ons alle op aan, geliefde gemeente, dat we luisteren in liefde naar datgene wat de Heere vraagt. Dat zijn geboden onze raadslieden zijn, zoals we daarvan gezongen hebben uit Psalm 119. En dan is het inderdaad zo dat ieder het woord van God in zijn eigen taal mag horen. Denk aan de zending wereldwijd. En dan is het ook nog zo dat de bruidskerk de taal gaat spreken van de bruidegom. Dat is de genadetaal die de bruidegom haar leert op de leerschool van de Heilige Geest. Niet meer de roemtaal in het eigen ik. Niet meer trots zijn op datgene wat je zelf tot stand hebt gebracht, maar verwonderd mogen zijn over de genade en de goedheid van God. Want er is helemaal niets in geen enkel mensenkind op grond waarvan de Heere in hart en leven een goed werk zou kunnen beginnen. Juist het tegenovergestelde, alles aanwezig om de vloek en de toren over zich te halen. Maar nu is het Gods eeuwige liefde dat hij zich ontfermt over zondaren en zondares. Hij staat met geopende armen en hij wil de weg wijzen door zijn woord en door zijn geest. Hij wil een nieuw hart schenken, dat we daarom mogen smeken, geliefde gemeente, als we dat nog niet kennen en hebben. Schenk ons toch dat ene nodige en schenk het ook aan allen die mij lief en dierbaar zijn. Uw koninkrijk komen. En wie nou een onderdaan mag zijn van die koning, van die bruidegom, van wie wij iets gehoord hebben uit het hooglied, die zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. De gunst van Ahasveros was heel erg grillig. Stel je voor dat vast hij wel gekomen zou zijn, ze zou in zijn gunst gebleven zijn en nu in ongenade gevallen. Zo is dat bij de Heere niet. Hoe zwaar, hoe vaak, hoe erg Gods wet ook geschonden wordt. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Want Christus is gestraft in plaats van zijn kerk. Hij is gehoorzaam geweest in plaats van die ontelbare scharen die zalig zal worden. En wie onderdaan van hem mag zijn, zal zijn eeuwige liefde en onvergankelijke trouw ondervinden. Die zal het ondervinden dat de Heere de zaligheid zal schenken. De zaligheid naar ziel en lichaam beide, om God dan eeuwig te eren. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we tot tweemaal toe samen mochten zijn in uw huis. Uw woord mocht worden uitgedragen en mocht naar geluisterd worden, ook thuis of elders. We mochten zingen, begeleiden, zijn allemaal gaven van u. Geef dat datgene wat we zingen mogen weerklank mag vinden in het hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk ons in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen die we te doen hebben en als er zijn, die elders rust en nieuwe krachten zoeken te verkrijgen. Gedenk hen en breng hen, kon het zijn, weer veilig in ons midden. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Gedenk ze op de wegen, op de water, in de lucht of waar we ook zijn. Gedenk ook het bruidspaar van deze week. Schenk hen uw zegen. We vragen dit alles uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van Psalm 25. Wie heeft lust den Heere te vrezen, alleroogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 25e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.